Fijn dat je er allemaal bent. We beginnen vanavond met Romeinen 6. Het is 12 februari 2009. Je gaat luisteren naar een studie over de Romeinenbrief, zoals die gegeven wordt in gemeente Ebenezer. En mijn naam is Andries van der Wal. En ik wil graag, voordat we de studie aanvangen, met elkaar beginnen. Vader, dank u wel voor dat wat u zo rijk in ons midden neerlegt, uw woord, Vader. En dan zo, Vader, dat we door die vertaling dicht bij uw hart komen. Zicht krijgen op wie u bent. Zicht krijgen op hoe u handelt. Zicht krijgen, Vader, op al die dingen die mensen zeggen. En als we daar uw woord langs leggen, Vader, dan zien we hoe zaken soms anders liggen. Dank u wel dat u ons aan elkaar hebt gegeven om in gezamenlijkheid te studeren. Uw woord open te doen. En Vader, dan gaat het niet alleen om datgene wat we begrijpen met onze hersenen. Maar dan gaat het bovenal, Vader, om ons hart. Wilt u dat aanspreken, Vader, en daarvoor alles aanreiken. En leidt u in alle zaken tot eer van u, in Jezus' naam. Amen. Ik lees eerst met je Romeinen 6. En ik lees het gedeelte waarvan ik denk dat we daar vanavond niet aan toekomen. Maar in ieder geval een soort verband te hebben. Dat is Romeinen 6, vers 1 tot en met 11. En dan zegt de apostel het volgende. Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toenemen? Volstrekt niet. Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Of weet gij niet dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven, door de doop, in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Dit weten wij immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is. Opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat we ook met hem, tezamen met hem, zullen leven. Daar we weten dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Want wat zijn dood betreft, is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan dat ge wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Tot zover. We beginnen met Romeinen 6 vanavond. En eigenlijk als je Romeinen 6 en 7 doorleest, dan zie je dat eigenlijk vier keer een beetje klinkt alsof mensen zeggen, ja maar, dat zeg je nou wel Paulus, maar hoe zit het nou? Is het niet zo dat? En dan trekt men allerlei conclusies. Je zou kunnen zeggen, mensen tekenen bezwaar aan tegen de dingen die Paulus zegt. En Paulus geeft daar klip en klaar, helder antwoord op. Hè, en vier keer klinkt er in de brief, hè, volstrekt niet. Of, als je het letterlijk vertaalt, laat dat niet gebeuren. Als je dan kijkt, dan zie je dat in Romeinen 6 en 7 er dus vier keer, zeg maar, een vraag wordt gesteld, of bezwaar wordt aangetekend. En als je dat op een rij wil zetten, nou de eerste hebben we net gelezen in vers 1 van hoofdstuk 6. Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toenemen? En dan zie je dat het antwoord, de afwijzing van die vraag, en het antwoord erop staat in de versen 2 tot en met 14. Dan zit in vers 15 weer zo'n vraag. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat we niet onder de wet, maar onder de genade zijn? En in het gedeelte, hoofdstuk 6, vers 15 tot en met 7, vers 6, vind je dan waarom Paulus het afwijst en het antwoord dat hij geeft. Zo zit het ook in vers 7 van hoofdstuk 7. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Antwoord staat in de versen 7 tot en met 12 van het hoofdstuk. En de laatste is in vraag 13, of in vers 13 van hoofdstuk 7. Is dan het goede mijn dood geworden? En ook daarin, vanaf vers 13 tot en met 25, krijg je dus het antwoord van Paulus. Hij wijst af wat men concludeert. of hoe men doorredeneert en geeft antwoord en zet de schrift duidelijk neer. Dus dat is het eerste wat ons, wat we even moeten weten als een soort groot schema wat erachter zit. Dus het gaat er vier keer om in die hoofdstukken 6 en 7, hè, dat mensen zeggen ja maar. En dat Paulus antwoord geeft. Ik denk dat als je het zo met elkaar leest, en je zou aan de kring vragen, of aan jezelf vragen, welk woord valt er nou eigenlijk op, wat zie ik dan? Dan zou dat kunnen zijn zomaar dat je zegt, hé, het gaat hier over doop. En als je dan daarover nadenkt, dan is het best goed om daar je allerlei vragen over te stellen. Hoe zit het nou precies? Over welke doop spreekt de apostel hier? En daar is een aardig voorbeeld bij. Heb je wel eens geprobeerd, ik weet niet of je dat gedaan hebt, maar ik heb het inderdaad wel eens uitgeprobeerd toen ik dit ooit gelezen had, van heb je wel eens geprobeerd om een hond duidelijk te maken waar de bal ligt die hij pakken moet? Dus als jij met je vinger naar die bal wijst, komt hij aan je vinger snuffelen. Hij gaat helemaal niet naar die bal toe. Dus dat is het hele merkwaardige. En je zou bijna zeggen, dat is in de kerkgeschiedenis lijkt het wel ook gebeurd met de doop. Wat wordt hier nou bedoeld? Welke vingerwijzing van God zit erin? En wat wil de doop dan aanwijzen? En over welke doop spreekt de apostel? Nou, dat zijn zo de zaken die we met elkaar mogen bekijken, gaan bekijken. Nou, waarom heb ik die verse 11, of de eerste 11 versen van hoofdstuk 6 bij elkaar genomen? Omdat dat, als je kijkt naar een indeling die bijvoorbeeld Bullinger geeft in de Companion, dan zie je dat die eerste 11 versen te maken hebben over identificatie, vereenzelviging met Christus in dood en in leven. Dat is eigenlijk wat er in deze versen centraal staat. Nou, dat is even in een snelle vaart, maar de lijn die erachter zit. Dus wat je nou ziet is, vers 1 gaat vers voor vers een beetje met elkaar bespreken, wat dingen tegenaan zetten, voorbeelden bij geven, soms ook zeggen, kijk daarin of gebruik dat erbij. Dan zie je dat er dan staat, wat zullen wij dan zeggen? En het is dan wat letterlijker vertaald. En die tekst lees ik je, dat wij in de zonde zouden blijven, opdat de genade zou toenemen. Wie zou nou zo'n vraag gesteld kunnen hebben? De NBV vertaalt dan van, betekent dit dat we moeten blijven zonden, moeten blijven zondigen, iets in die richting? Wie zou nou die vraag stellen, dat we in de zonde zouden blijven, opdat de genade zou toenemen? En je, bijna zou je denken, nou, dat is iemand die gehoord heeft wat Paulus verkondigd heeft, die van zichzelf eigenlijk wel zegt van, nou, ja, ik vind mezelf een rechtvaardig mens. En genade, wat is dat nou precies? En misschien kan het zijn dat daar iets van trots achter zit van, dat heb ik helemaal niet nodig. Dus hij redeneert, of hij redeneert door, mag je zeggen, dat zo'n vorm van genade misschien wel een aansporing is om juist zonde te blijven doen. Want als je zonde blijft doen, neemt ook de genade toe. Dat zou zomaar een tegenwerping kunnen zijn. En wat is nou het punt? Waar kijken we met elkaar naar? Dat is, genade inderdaad voert heerschappij over de gelovigen, over jou en over mij. En inderdaad zou je kunnen zeggen, ongeacht in wat voor zonde er ook gevallen wordt, je verspeelt die genade van God niet. Maar als je die vraag stelt, want hoe komt iemand daartoe dat we in de zonde zouden blijven, opdat de genade zou toenemen, dus blijf maar zondigen, des te meer genade, is dan de genade, wat God daarmee zegt, wat het woord daarvan zegt, is dan de genade eigenlijk wel goed tot ons hart doorgedrongen? En eigenlijk is de benadering die in dat vers klinkt, dat we in de zonde zouden blijven opdat de genade zou toenemen, dat heeft iets skills, iets intellectueels. Het is verstandelijk misschien prima beredeneerd. Maar heb je het dan in je hart laten doordringen, heb je het begrepen? Nou, dat is eigenlijk even zo'n vraag. En dan geeft Paulus eigenlijk onmiddellijk antwoord op. Wat zullen wij dan zeggen, zegt hij dan? Dat wij in de zonde zouden blijven, opdat de genade toeneemt, dat is de vraag. En dan geeft Paulus een machtig mooi antwoord. Duidelijker kan die niet zijn, en hoeft ook niet meer woorden te hebben dan wat hij daar zegt, volstrekt niet. Maar hij zegt dus eigenlijk, laat dat niet gebeuren. Dus ik denk, dat is goed om dat even te overwegen. Dat is een conclusie die je tegenkomt, die mensen trekken. Wanneer je niet op grond van wat je doet wordt gered, maar door genade, dan kun je die redding dus ook niet verliezen door wat je doet. Met andere woorden, wat maakt het dan nog uit hoe je leeft? Je krijgt het toch wel. En ik denk dat heel Romeinen 6 bedoeld is door Paulus om antwoord te geven, om die gedachte, die dwaze gedachte, te weerleggen. En wat doet de apostel? Hij zet eigenlijk twee grote dingen tegenover elkaar, zonde en genade. Het zijn eigenlijk twee werelden, zonde en genade. En die twee werelden worden gescheiden door de dood. En dan is het hele bijzondere, je kunt niet in twee werelden tegelijk leven. Je kunt niet en de genade en de zonde bij elkaar houden. Daar zit een césuur tussen, een scheiding tussen. Dat is niet bij elkaar te breien. Iemand die gestorven is, leeft niet langer. En Paulus benadrukt dat heel scherp. Hij gaat praten over zonde en genade, en dat zal de teneur zijn van vanavond. En tegelijkertijd zegt hij er nog één. Wie is dan, bij zo'n conclusie, wie is dan je meester? Want je kan maar één meester tegelijk dienen. En ik denk als je die vraag van vers 1 nog een keertje leest, en je zou je afvragen, wat heeft de persoon begrepen? Als hij deze vraag stelt, wat zullen wij dan zeggen? Dat we in de zonde zouden blijven, opdat de genade zou toenemen? Of opdat de genade toeneemt? Je zou bijna zeggen, die heeft niets begrepen van het leven en de genade. He, als je leeft, dan verlang je toch niet naar de dood. En als je vrijgelaten bent, verlang je toch niet langer naar de gevangenis? Even dat als kenmerkende kreet erbij. Paulus zegt, volstrekt niet. Het gaat dus eigenlijk om het dilemma van de genade. Er zit een tweestrijd in. Kan dit? Mag dit? Moet dit? En de vraag is gewoon, als je die vraag stelt, heb je de genade dan wel leren kennen? Het lijkt wel of die persoon vraagt die de vraag stelt, zondig maar. De genade wordt er alleen maar groter door. En dat is ook wat je misschien in een gesprek met een andere gelovige, die dat evangelie van Paulus niet kent op de manier zoals wij die mogen kennen, wat je ook terughoort. En dat is soms een heel duidelijk, heel moeilijk gesprek om dan echt door te dringen tot het hart. Maar een vraag die ik je zou kunnen stellen, dat is, heb je zelf, als je zou praten met iemand hierover, heb je zelf door hoe het zit met de genade? En je kan wel zeggen, ik weet het. Maar als je weer eens terugkijkt naar het spoorboekje, en daar begint op bladzijde 52 te lezen, gewoon eens voor jezelf nog eens kijkt van, wat wordt ook weer door Paulus precies met de genade bedoeld, dan ben je zomaar een avond verder. En ik denk dat het goed is. He, genade is het verlangen in het hart van God om zijn vreugde met je te delen. En genade is God die jou en degene van wie je houdt en degene die je kent, zegenen wil. Daar is God uiteindelijk op uit. En dan zou het gevaarlijk worden als je zo'n machtig begrip als genade eigenlijk alleen maar in de slogan laat staan. He, genade is Gods liefde in actie. En die liefde laat zich inderdaad niet afschrikken door wat een mens allemaal gedaan kan hebben. En dan is daar die verwondering, en is die er nog? Is dat iets om voor jezelf over na te denken? Of is het iets om met elkaar eens te lezen in wat er staat? Hoe wij zeggen, als we elkaar zien, dan zeggen we misschien goedemorgen tegen elkaar, of hoi, dat is ook tegenwoordig modern. Hè, als we weg gaan zeggen, we doei. Maar Paulus, die zegt de dingen die we horen moeten. Waar je hart van opspringt. Genade zijn jullie en vrede van God onze Vader en van onze Heer Christus Jezus. Of Jezus Christus. Zo begint hij. Hij begint met genade en vrede. En daarmee is eigenlijk alles gezegd. Genade is iets wat je niet kunt verdienen. En vrede is hoe God naar jou kijkt. Het zijn zomaar de woorden die, dit weten we. En het nadeel van tegen jezelf zeggen, ik weet het. Dat je het boekje dichtlaat en niet opnieuw je laat verwonderen door wat het woord erover zegt. En ik denk dat dat bijzonder is. Paulus weet er alles van. Die zegt dan in Romeinen, of nee, in Efeze 1, dan praat hij over de heerlijkheid van zijn genade. Je zou gewoon de versen 5 tot en met 8 uit Efeze 1 eens moeten laten lezen. En de rijkdom van zijn genade. Beseffen we de rijkdom van die genade. En zeggen we adem met ons leven op wat hij zegt in hoofdstuk 2 vers 5 van die Efezebrief. In genade zijn jullie geredden. Ik denk dat dat bijzonder is. Dat je dat genade iets is waar je blij van wordt en dankbaar van bent. Maar tegelijkertijd, en daar blijft het niet bij, genade is ook iets wat je gaat doen. En dan weten we dat. En dan zou je bij jezelf toch eens te raden kunnen gaan. Gewoon als vraag kun je dat stellen in de groep. Je leeft van genade, maar schenken wij nou ook een ander genade? En dat is best een punt om over na te denken. En ik denk dat dat niet misschien een zaak is voor in de kring, maar een zin, iets is voor je persoonlijke gebed. Vader, in die ruimte waarin u mij stelt, geef ik een ander diezelfde ruimte. Schenk ik die ander ook genade. Ben ik net zo ruim van binnen als u dat bent, Vader. Elkaar genade schenkend. En ik denk dat dat heel bijzonder is. Genade is machtig. Wanneer? Als je het weet en het ook in je leven blijkt. He, en dan krijg je van die verzen van kun je een tekst noemen waar dat staat. En dat is het bijzondere wat je vroeger had met die memorisatiecursussen, met die kaartjes, misschien kan je dat nog herinneren, had je vroeger een stapeltje en dan kon je ondertussen in de auto, in het openbaar vervoer, kon je zo'n tekst uit je hoofd leren. Jullie woord zij altijd in genade, zegt Paulus in Colossenzen 4 vers 6. Met zout gekruid, opdat jullie weten hoe je een ander moet antwoorden. Titus 2 vers 11 en 12, dat die genade Gods is verschenen. En wat brengt die? Alle mensen ter redding. En om op te voeden. Nou, als ik zo met dat boekje even erbij pak, Mededelingen voor reizigers, en je gaat lezen, dan verbijster je, dat is waar, dat weet ik. En het heerlijke is niet alleen weten, maar ook ermee wat kunnen doen. En als je dan dingen die je weet opnieuw tot je neemt, gaat bestuderen, gaat praten erover, dan denk ik van in hoeverre dringt datgene wat we weten door in de praktijk van ons leven. Doen we datgene wat er staat? En dan zou je kunnen zeggen, lees met elkaar Efeze 2, de versen 8 tot en met 10. En ik zou gewoon zeggen, geef daar eens antwoord op. Dus gewoon zo'n vraag als Efeze 2, vers 8 tot 10. Ik lees het in de concordante vertaling. Want in genade zijn jullie geredden. Door geloof. En dit niet uit jullie zelf. Het is Gods naderingsgave. Niet uit werken. Opdat niemand zich beroemen zal. Want zijn maaksel zijn wij. Dat wat je bent. Is het resultaat van dat wat God in je leven doet. Want zijn maaksel zijn wij die geschapen worden in Christus Jezus voor goede werken die God van tevoren gereed maakt opdat we daarin zullen wandelen. En welke vraag kan je er nou bij stellen? Die klinkt natuurlijk eerst en dan ga je dat Efeze 2 vers 8 tot en met 10 misschien wel doorlezen. Als je in genade gered bent, wat werkt dat dan uit? Wat heeft dat in jouw leven uitgewerkt? En wat werkt dat nog uit? Elke dag weer. Ik denk, als je beseft dat je aan je redding niets kunt bijdragen. Als je beseft dat het een kwestie is van datgene wat hij doet. Dan is het toch één ding wat je dan begrepen hebt. En waar je mee leven gaat. En wat je uit wilt werken. Waar je in wil groeien. Dat de zonde geen meester meer is. Dat je gaat groeien, toenemen in genade en geloof. En dan heb je toch dat gebedsleven met God. Waarin je met hem praat over je leven. En waarin je toch vraagt, God, wijst u in mijn leven aan waarin ik de genade van u niet uitleeft tot uw eer. Want ik wil dat leven leiden wat is tot uw eer. Het zou een gebed kunnen zijn dat je gewoon graag, Vader, mag ik denken zoals u denkt, doen zoals u doet, handelen zoals u wil dat ik handel. En ik denk dat je daarom de schrift nodig hebt die je terug plaatst en bepaalt bij datgene wat God zegt. Het ergste zou zijn is dat je het boekje in de kast hebt staan en het nooit open hebt. Dus vraag 1, dat was die vraag. Wat zullen wij dan zeggen? Dat we in de zonde zouden blijven opdat de genade toeneemt? En dan krijg je het antwoord. En dat Paulus heel duidelijk zegt, volstrekt niet, laat dat niet gebeuren. Wij die voor de zonde stierven, hoe zullen we er nog in leven? Hoe kan het in je opkomen, opzettelijk bij de zonde te blijven, in de gedachte dat je daarmee meer genade verwerft? Als gelovigen, en het lijkt me of we dat elke keer weer opnieuw moeten bevechten, zijn we dood voor de zonde. Het kan zijn dat je 's morgens de dag begint met het woord, vanuit het leesrooster bijvoorbeeld. En dat je achter elkaar, hij heeft het niet gehad toen hij gelaten las, dat je tegen dingen aanloopt waarvan je blij bent dat God dat tegen je zegt, dat die brief er is. Het spreekt je hart aan. Vader, hier schiet ik tekort. Hier ben ik niet tot uw eer. Vers 2 verklaart vers 1, laat dat niet gebeuren. Wij die voor de zonde stierven, hoe zullen we er nog in leven? En dan gaat hij in de versen 3 tot en met 10 achter elkaar aan het werk om de waarheid van wat hij daar zegt, om dat aan te tonen. En ik denk dat dat heel bijzonder is. Paulus' antwoord op de vraag is, wij die voor de zonde stierven, hoe zullen we er nog in leven? Een dode kan immers niet zondigen. Het verschil tussen zonde en genade, wat is dat? Dat zou zomaar het verschil kunnen zijn tussen dood en leven. En het kan niet allebei tegelijk. Je kunt niet en dood zijn en leven. Je kunt niet en het een en het ander. Het is of het een of het ander. Of je leeft. Of je bent gestorven. Ga je ermee door of juist niet. En als de een wist dat het niet kwam door wat hij zelf had gedaan en deed, dan was dat Paulus. Al dat houden van de wet bood hem niet de zekerheid dat hij gerechtvaardigd was. En dat hij vrede met God had. Dat was zijn worsteling. En daar komen we straks in Romeinen 7, als we daar zijn aangeland, vanzelf op. En dan krijg je van die zaken die gewoon goed zijn om je te realiseren. Ik kwam er een illustratie bij tegen, die ik je graag wil laten horen. Als je kijkt naar Beirut, dan ligt naast het sportstadion in Beirut, ligt Shantytown, krottenstad. Een wijk met hutjes, krotjes en van afval gebouwde huisjes. Als je het toch ooit gezien hebt, dan heb je iets anders ook gedaan, namelijk het geroken. Want het is een ontzettend wat voor lucht zo'n stadje verspreidt. Daarnaast, dus naast zo'n Shantytown, zo'n krottenstad van stukgeslagen en uitgeslagen blikken ijzer, met houten erbij gestopt en karton en al die zaken meer. En daar vlakbij, bij dat Shantytown in Beirut, staat het sportstadion, dat na de oorlog voor miljoenen dollars is herbouwd. Dus golfplatenhuizen, karton, plastic, met soms niet meer dan één kamertje, geen riolering, geen stromend water. Een douche bestaat niet in die wereld. En al dat soort zaken meer. Maar als het regent en koud is en het niet warmer is dan 8 graden, want het kan het in de winter zijn, dan komt het aan alle kanten in je huis. Of wat je dan huis noemt. Met andere woorden, als je daar woont, je hebt geen geld, je hebt geen verblijfsvergunning, je hebt niemand, geen familie die je kan helpen, en geen kans op een legitiem, normaal, legaal bestaan. Als je nou een vader uit zo'n wijk tegenkomt en we zeggen, je krijgt van mij de kans een nieuw bestaan op te bouwen. Je mag een huis zoeken waar je maar wil. En er is geld om je gezin te kunnen onderhouden en om je kinderen straks te laten doorleren en eventueel studeren. Ik garandeer je toekomst en de toekomst van je gezin. Wat zou die vader dan kiezen? Natuurlijk voor de hand liggend, hè. Maar die vader zegt, als ik mag kiezen waar ik mag wonen, dan kiest hij natuurlijk niet voor een huisje in Shantytown. Maar hij kiest dat andere, dat betere, wat hem krijgt aangereikt. En dat nou precies, wat je dan daarnaast mag leggen, en elke vergelijking gaat altijd een beetje mank, maar God biedt ons aan. God geeft ons in de ruimte, zijn genade, gerechtvaardigd te zijn, vrede met hem te hebben, in liefde te mogen leven. Dan komt het toch niet meer in je hoofd op om terug te kruipen naar de ellende die je erachter had. De onvrede die je had, het niet kunnen leven dat je had. Al die zaken meer. Je krijgt de kant van God. Wat hij in zijn zoon gedaan heeft. Dan kies je toch dat. Waarmee je verder kunt. Waarmee je anders kunt. Of je wil eten uit een vuilnisbak of eten van een goed gedekte tafel. Die liefde die God geeft is zo gigantisch. En dat is wat Paulus eigenlijk hier, wat ik als illustratie naast dit verhaal wil zeggen. En zo zou je gewoon kunnen zeggen, waar denk je aan bij gerechtvaardigd? Dan denk ik, gerechtvaardigd, hoe kwam dat? In het geloof van hem. En dan zou het goed zijn als je die tekst weet te vinden. Romeinen 3 vers 21. Gerechtvaardigd, waar leidt dat toe? Tot een leven, tot zijn eer. Gerechtvaardigd, hoe dan? Nou, door geloof alleen. Ik kan er niets aan doen. Daar is niets door mij, door ons aan toe te voegen. Paulus zegt hier een heleboel dingen niet. Ik heb de afgelopen dagen gelezen wat men allemaal van deze tekst van Paulus gemaakt heeft. En er worden allerlei woorden ingefrommeld, waardoor het zou kunnen zijn van, ja, je bent gerechtvaardigd, maar het hangt nu wel van jou af of je die rechtvaardiging veilig stelt. Maar rechtvaardiging is geen kwestie van onze wandel. Want wat redt? Wat hij gedaan heeft, wat hij geloofde. Het is zijn geloof waar het om gaat. En als je dan stuit op het woord zonde, dan mag je denken, dan mag je zeggen, gerechtvaardigd zijn die. Het is zo'n bijzonder stuk tekst wat hier staat. En hier is zo ontzettend in de geschiedenis mee aan de slag gegaan. Met allerlei dingen die erin gestopt zijn die er helemaal niet in staan. Paulus is luid en duidelijk. En vooral duidelijk in het feit, het is gedaan. Het wordt jou toegerekend. Het was zijn geloof waarin jij mag geloven. Het is niet afhankelijk van jou. Je krijgt het zomaar in je lege handen van hem. En dan begint hij in vers 3 aan een antwoord. En dan zegt hij, en ik lees dat wat letterlijker, of zijn jullie onwetend dat wie tot in Christus Jezus worden gedoopt, tot in zijn dood worden gedoopt. Dat is een goede zaak om dat te weten. We zijn dood voor de zonde, waarom? Omdat we naar binnen in Christus Jezus zijn gedoopt. Naar binnen in zijn dood, als ik het even letterlijk zeg. En als je dat realiseert. Dat dat in hem allemaal zo is. Dan is dat machtig. Dan wil je niet anders dan tot zijn eer zijn. En dan zou je de vraag kunnen stellen. Met hem begraven door de doop tot in de dood. Gaat het hier nou om de waterdoop? Of wijst Paulus op de realiteit van Gods geest die in je leven werkt. Gaat het hier om de schaduw? Of gaat het hier om datgene of diegene die schaduw veroorzaakt? Ieder mens heeft dat wel eens. In een tropisch gebied met de zon in je rug heb je een enorme schaduw. Het kan best zijn dat je zegt, hier maak ik een fotootje van. Maar waar gaat het om? Het gaat niet om die schaduw die je fotografeert, maar om degene die schaduw veroorzaakt. Wat kan schaduw nou aan het echte toevoegen, als ik het even zo mag zeggen? Dus heel schematisch, we zijn gedoopt in zijn dood. Met hem begraven door de doop tot in de dood. En we mogen wandelen in nieuwheid van leven. En ik denk dat dat hele goede zaken zijn. En je hebt twee vormen van doop. Water en geest. En wat bedoelt Paulus hier nou? En uit het accent wat hij legt, uit de dingen die er zijn, krijg je heel duidelijk voor jezelf, het gaat hier natuurlijk om datgene wat hij bewerkte. Het gaat om datgene wat de Heilige Geest in uw en mijn, in ons leven loswerkt. En ik denk dat dat het heerlijke is, dat we ons dat mogen realiseren. En al die dingen die God ons geeft, gezegend met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen in Christus. Dat is een mooie vers uit Efeze 1, vers 3. En wat is ons domein? Zittend aan de rechterhand van God. Daar gaan we straks naartoe als we omhoog, als we opgeroepen worden. Het is de geest. De doop van Gods geest, met Gods geest, die dat bewerkt. Waterdoop was in het verleden nuttig toen het ergens naartoe verwees. Naar het echte dat kwam. En ik denk dat het goed is om dat ons te realiseren. Het is hier de geest die in ons duidelijk maakt, waardoor we gaan begrijpen, dat is wat u uitwerkt in mijn leven. Gaan verstaan wat er ten diepste is. Met hem begraven, door de doop, tot in de dood. En wandelen in nieuwheid des levens. Vers 4, als je dat wat letterlijker vertaalt, dan staat er: wij dan werden met hem begraven door de doop tot in de dood. Opdat, evenals Christus opgewekt werd uit de doden, door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij zouden wandelen in nieuwheid van leven. En dan zou het best goed zijn dat je voor jezelf kunt zeggen, en dat staat daar, en dat heb ik daar, en dat staat daar. Ik denk bijvoorbeeld aan een tekst als Colossense 2 vers 12. Ik denk aan een tekst als Galaten 2 vers 20. En het is goed om die teksten voor jezelf door te lezen. En jezelf af te vragen, wat wil dat me nou zeggen? Wat zegt me dat? Wat maakt nou één? Maakt de doop één? Nou, als je kijkt naar wat de doop in de kerkgeschiedenis gedaan heeft, dan is het antwoord wel duidelijk. Maar de geest bewerkt die eenheid. Het gaat om de eenheid van Christus in de gelovigen. In de gelovigen. En het gaat om de eenheid tussen gelovigen. God heeft dat gecreëerd. En aan ons is het als gelovigen om die eenheid te houden. Het is zo bijzonder als je dat goed op een rij krijgt. Datgene wat hier staat heeft niets met waterdoop te maken, maar alles met de doop van de Heilige Geest. Naar binnen in die dood van Christus. En ik denk dat dat heerlijk is om dat te weten. En als je praat over wandelen, heb je dan voor jezelf beschikbaar. Want het lijkt wel of in ons geloofsleven dat dingen zijn die haaks op elkaar staan. Ja, het staat in de Bijbel. Maar je kan toch niet bij elk verkeersbord dat je tegenkomt, je auto stilzetten en kijken of je dat verkeersbord in een boekje hebt staan en dan je weet wat het verkeersbord inhoudt. En dan reageer je op met je leven. En vergeet het voorbeeld van verkeersbord, maar zo werkt het met God ook. God geeft ons machtig vanuit zijn woord de dingen die we nodig hebben. Ik zou bijvoorbeeld kunnen denken aan Romeinen 8 vers 4. Als je het hebt over wandelen, hoe wandelen we? Hoe wandel ik? In het contact met de buren, in het contact met mijn collega's, in het contact ook met de leden van de gemeente. Hoe wandelen we dan? Dat zou je zo kunnen zeggen tegen die kring. Wat bepaalt, hoe wordt jouw wandel bepaald? Nou, als je de Romeinen 8 vers 4 op naleest, dan staat er: niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Dat is degene die ons aanstuurt. Dat is die kracht van God die uitwerkt op grond van wat er staat. En dan krijg je ook bijvoorbeeld Romeinen 13. En ik dacht vers 13, als ik het goed heb. Laten wij als bij lichte dag eerbaar wandelen. Tot wiens eer dan? Tot Gods eer natuurlijk. Niet in brasserijen en drinkgelagen. Niet in wellust en losbandigheid. Niet in twist en nijd. God wijst ons gewoon de weg. Die kant uit. Zo werk je, zo leef je, tot mijn eer. En in vers 15, want indien uw broeder door iets dat gij eet gegriefd wordt, wandelt gij niet meer naar de eis der liefde. Dus God mag van ons verwachten, wij die de genade hebben leren kennen, vrede met God hebben, geleid worden door zijn liefde, begrijpen wat zijn liefde is, dat begrepen hebben, dan is toch je constante wens. En dan maak je fouten bij. En dan kom je dichter bij God voor. Ik kan het niet, wilt u het in mijn leven doen? Want ik wil wandelen tot uw eer, wandelen in nieuwheid van leven. Ik wil, Vader, voor u dat bruikbare instrument zijn. Een nieuwe schepping zijn in Christus Jezus, zegt 2 Korinthe 5, vers 17 dan. En ons gedrag is dan een wandel in de kracht van het leven van Christus. Niet proberen een nieuw leven te gaan leiden, maar wandelen in nieuwheid des levens en het daarbij in alles verwachten van Hem. Ik denk dat dat het machtige is van de dag beginnen met Hem, de dag leven met Hem en de dag eindigen met Hem. Ik heb van die dagen die ik dan afsluit, en dan praat ik met God de dag door, en dan merk ik toch regelmatig dat ik tegen Hem moet zeggen dat het niet allemaal tot zijn eer was. En dat heeft misschien niemand gemerkt, maar ik weet het. Ik besef het. Ik wil niet dat door het gedrag van een broeder, waar ik verder, dat is Gods werk in die broeder en werkt dat dan uit, of in die andere gelovigen, laat ik het zo zeggen. Ik wil niet daardoor, door het gedrag van die ander me laten bepalen. Want die wandel is niet bepalend, maar datgene wat God tegen me zegt, liefhebben. Ruimte geven, genade betonen, beseffen dat God in die ander ook. We zijn zo gauw met het maatlatje bezig van onszelf. Ik kan het wel, waarom kan Hij dat dan niet? Laat die ander aan God over. En als je de moeite mee hebt, ga eens voor hem bidden. Dat zeggen we dan zo makkelijk als advies, maar doe het ook voor onszelf. Als je merkt, hé, Vader, eigenlijk is dit wat ik denk, eenheid verstorend. Dat kunt u niet gebruiken, Vader. Ik ben niet tot uw eer als ik de eenheid ga verstoren. En wat doe ik dan? Dan kruip ik terug naar iets waar ik geen contact meer mee wil hebben. Want ik ben toch, 6:4, want wij dan werden met hem begraven door de doop tot in de dood. Met hem gekruisigd, met hem begraven, met hem opgestaan. U maakt ons één, Vader. En mag ik op de plek waar u mij neerzijt, degene zijn die die eenheid bewaakt, houdt, doet, uitvoert? En die ander, daar bid ik voor. Mag het een leven zijn tot uw eer, in nieuwheid van leven. En als mensen daar dan van denken zo, dan is dat tot zijn eer. Want daar gaat het ten volle om. En dan zegt Paulus in dat vijfde vers van Romeinen 6, want indien wij tezamen geplant zijn geworden in de gelijkenis van zijn dood, zullen we dan echter ook van de opstanding zijn. Je moet kijken wat Paulus daar zegt, indien wij dan tezamen geplant zijn geworden, dus één plant geworden, vertaald Statenvertaling, als we één plant zijn geworden. Dat is dan wel een heel erg hechte eenheid. Dus, want indien wij tezamen geplant zijn geworden in de gelijkenis van zijn dood, zullen dat echter ook van de opstanding zijn. En als ik dan denk over, wat kan je hier nou, wat zegt de schrift hier nou over, weet je wat God daarin zegt? Dan zou je gewoon kunnen zeggen, en ik kijk even, in wat 1 Korinthe 15 vers 23 zegt. Het is gewoon dat beeld van planten, dat is hartstikke mooi wat Paulus daar geeft. En als je kijkt dan in vers 36 tot en met 44 van het 1 Korinthe 15, daar gaat het ook om. Want wat gij zelf zaait, wordt niet levend of het moet gestorven zijn. En als gezaaid, zaait gij niet het toekomstige lichaam, maar slechts een korrel, bijvoorbeeld van koren of van iets anders. Maar God geeft er een lichaam aan. Enzovoort. Dus dat beeld wat Paulus hier kiest voor dat plantenleven, dat is heel bijzonder. En dan zegt hij, wij samen geplant, één dus, zeer hechte eenheid, zullen dat echter ook van de opstanding zijn. Dat straks zal gebeuren. En dat is zo mooi. God laat ons niet in de dood. Of laat ons niet in dood, als ik het zo mag zeggen. Maar hij zet ons neer om ons te wortelen, om ons te laten wortelen in nieuwe grond. En wat bewerkt dat? Besef opstanding te mogen leven. Nieuw leven te mogen leven. En nu in de geest, en dan straks in de toekomst letterlijk. Vandaar dat hij zegt, zullen we dat echter ook van de opstanding zijn? Vandaar dat ik terecht kwam bij 1 Korinthe 15 vers 23 en bij 1 Korinthe 15 vers 36 tot met 44. Dat is datzelfde beeld van tezamen geplant zijn geworden. Als je samen één plant bent, hoe kun je dan lelijk kijken naar een tak die er al, bij wijze van spreken, of naar bloesem die niet komt in een leven, of wat dan ook. We zijn soms zo bezig die verschillen te benadrukken. Of onszelf te benadrukken. Maar die twee planten die samen geplant zijn, groeien gezamenlijk. En die groeiende eenheid die tot stand aan het komen is, dat is vanuit de gelijkenis van zijn dood tot in de gelijkenis van zijn opstanding. We zijn op dit moment nog niet letterlijk tussen de doden uit opgewekt. En als het zal gebeuren, dat moment er zal zijn, is dat niet slechts een vergelijkenis, maar is het meer dan dat, is het letterlijk zo. Nu lijkt het, is het een gelijkenis met zijn opstanding en straks letterlijk. En nu mogen we zijn in Christus, levend voor God. En elke keer weer als ik dat lees, nieuwe eenheid of één plant geworden. En ik lees dan erbij wat de Statenplein zegt, één plant geworden. En ik denk dan, dat is een zeer dichte eenheid. Een zeer hechte eenheid. Wat zou het een plant kosten als je, bij wijze van spreken, de wortel doorsnijdt waarop je groeit. Want die wortel staat je niet aan. Of daar heb je kritiek op. Of de tak waar je aan zit. En je wil die doorzagen. Je krijgt het bekende plaatje wel. Dat je valt. Wat me opvalt is van deze tekst. En ik hoop dat ik een beetje dat aan je hart kan brengen. Dat dit gaat zo duidelijk over. Dat je in een redenering terecht kunt komen. Jezelf in een redenering terecht kunt laten komen, waardoor je conclusies trekt. En Paulus haalt je terug. Daar heb je de apostel voor nodig, Paulus voor nodig. Die haalt je terug uit je denken. Die haalt je terug uit het kille intellectuele, van het gaat toch allemaal naar Gods plan. Als je het verdriet ziet, en als je het leed ziet wat geleden wordt, dan bid je toch ook voor diegene. Dan bid je dat dat plan van God toch zo mag gaan gebeuren dat het snel is. En dat leed, dat verdriet, dat kan omgezet worden door hem. Dat het zal worden omgezet tot leven. En dat wat mensen zoeken, soms in intellectuele spelletjes of in intellectueel redeneren. Het kan niet buiten je hart om, want God prikt je in je hart. Mag ik, Vader, op de plek waar u me neerzet, levend voor u in Christus. En dan gaat vers 6 gaat verder. Daar staat dan, dit wetend, dat onze oude mensheid mede gekruisigd werd met hem, opdat het lichaam van de zonde buiten werking gesteld wordt en wij niet meer slaven voor de zonde. Wie is degene die het voor het zeggen heeft in jouw leven, in mijn leven? We zijn toch geen slaven. We slaven toch niet meer voor de zonde. En dat is dat bijzondere wat de apostel hier zegt. Het is toch niet meer die oude mensheid die het voor het zeggen heeft. En dan gewoon zou je kunnen zeggen, wat weet ik van die oude mensheid? En wat betekent het begrip oude mensheid? Soms gebruik je woorden vanuit de schrift, termen die je kent vanuit een verleden, misschien een lang verleden. En dan kan het zijn dat datgene wat je toen gehoord hebt nu gebeiteld zit en dat kun je zelf als antwoord geven. Maar hoe werkt het dan? Wat wordt er bedoeld met de oude mens? Of met die oude mensheid? Dat is toch de mens of de mensheid die van Adam afstamt? En daarmee zetel is van de zonde? En wat staat er dan tegenover de oude mensheid? Ja, nieuwe mensheid, nieuwe mens. En als die oude mens dan verbonden is met Adam, met wie is die nieuwe mens dan verbonden? En waar is die nieuwe mens dan zetel van? Wat staat er tegenover? Tegenover Adam staat, ja, inderdaad, Christus. Tegenover Adam staat Christus, tegenover zonde staat gerechtigheid. Dat zijn zaken die dan duidelijk zijn. En de gelovigen en de ongelovigen, die hebben die oude mensheid met elkaar gemeen. Maar die gelovigen, daar heeft God het in gegeven. Als ik denk aan het begrip slaven. Natuurlijk bestaat slavernij nog op sommige plaatsen in de wereld. Maar wat is het kenmerk van een slaaf? Dat je maar één meester kan hebben. Je kan niet van twee meesters tegelijk zijn. Er is geen gelegenheid voor een tweede baan of een bijbaan, zou ik bijna zeggen. Slaven betekent, vader, dat betekent 24 uur per dag ben ik van u. En 24 uur per dag, alles, mijn leven, in uw dienst. En ik denk dat dat heerlijk is. Dat betekent dat ik de genade mag hebben ontvangen. En dat ik daardoor beseffen ga. Ik heb maar één kapitein. Er is maar één meester. En dan wil je maar één ding. Leven tot zijn eer. Met alle consequenties. Het kan niet en zijn. Het is of de zonde. Het is of Christus. Er kan maar één kapitein zijn op dat schip. En dan merk ik wel eens van, en dat bid ik dan ook, dat er dingen zijn waarin mensen je allerlei dingen vragen, bij willen inschakelen of willen inzetten. En dat je er misschien als mens best oren naar hebt of wat dan ook. Maar dat je geemelijk niet ja of nee zegt als mensen je daar wat vragen. Je zegt dan mag ik erover nadenken. En als je iemand kent die gelovig is, zeg je dan wil ik eerst met vader over praten. En dan praat je met vader door wat mensen je aanbieden. Wil je dit doen? Kun je dit doen? Wil je dat doen? Dan zeg je, vader, alleen als u het in mijn leven kunt gebruiken. Alleen is het, als het tot eer en lof van u en uw naam is. En dan is het wonderlijke dat je bidt het, je vraagt het en je krijgt antwoord. Ik denk dat dat bijzonder is. En zo doe je de dingen die je doet met hem. De contacten die je hebt, doe je met hem. En ik denk, dus heerlijk. Ik ben niet meer onder de meester die zonde heet. Maar ik ben onder die Heer die me in dienst van hem heeft gezet. En voor wie ik wil slaven, zegt Paulus dan. Voor wie ik wil, die ik wil dienen met alles wat ik heb. Dat betekent dat je het zo voor hem neer kunt leggen en zeggen, vader hier, u beschikt over mijn leven. U beschikt over dat wat ik doe, over mijn tijd. En ik denk dat dat bijzonder is. En zo werkt God in ons leven. En dan is het bijzondere van de redding die plaatsvindt in jou en in mij, dat God ons niet allemaal gelijk schakelt en één soort robot maakt of wat dan ook. Nee, je persoonlijkheid is er. En God werkt dat in jouw persoon uit. En ik denk dat dat hele bijzondere zaken zijn. Dat God ons laat slaven, tot slaven maakt, tot dienstknechten maakt, tot dienaren maakt, tot zijn eer. En ik denk dat dat de worsteling is die in je leven er mag zijn, in de positieve zin. Vader, ik wil alleen maar doen wat u van me vraagt. En als dit niet tot uw eer is, zo kan ik vanuit mijn eigen leven, maar dan kan ieder vanuit zijn eigen leven zeggen, denk ik dat God dingen heeft tegengehouden, waarvan je eerst misschien wel moeite had dat het niet ging zoals jij had gehoopt dat het zou gaan, maar dat je achteraf weer bij vader terugkomt en zegt, vader, het was het beste, het kon niet anders, dit was wat nodig was. U heeft het zo in mijn leven uitgewerkt. En dat zijn ook van de dingen die ik fout heb gedaan. Ik moest die fout maken, ik heb er verdriet van, vader, ik ben tot u oneer geweest in plaats van tot uw eer. maar het heeft daarmee tegelijkertijd me heel veel dichter bepaald bij wie u bent. Veel dichter bepaald bij wie u echt wilt zijn. En waarom zeg ik ja en amen tegen de ruimte en tegen de genade en loop ik een ander te meten? Ik vind het zo wonderlijk, het zo wezenlijk dat de geest die schept die eenheid. En we hebben die band van de vrede, van die band van de eenheid alleen maar te houden. En hoe gauw merk je niet dat je loopt te verstoren? Dan heb ik dan verdriet van, dan kom ik bij vader en heb ik echt moeite mee. Ik vader, heb ik het lopen terwijl ik tot uw eer wil zijn. En dan heb je daar de rust en dat is wel eens met tranen in je ogen dat je denkt van, ik kan toch gewoon weer binnenlopen en vader is niet boos. Hij houdt van je. Hij houdt van me. En de pijn die je hebt van de beslissing die je genomen had, zet hij om tot dichter bij hem te zijn. En ik denk dat dat het bijzonder is. En om het voor vanavond af te ronden, en ik hoop dat ik dat toch een hoop heb meegegeven, dingen die ik gezegd heb, maar dan krijg je zo'n vers als vers 7, want wie sterft, dat staat in de MBG, even kijken hoor, in de MBG staat dan, want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als je het letterlijke vertaalt, dan staat er, want wie sterft, is gerechtvaardigd van de zonde, vanaf de zonde. Maar ik denk dat het heel bijzonder is. We worden niet alleen gerechtvaardigd van zonde door het bloed van Christus, maar ook gerechtvaardigd van zonde in de dood van Christus. En tot het moment dat we de laatste adem uitblazen, of tot het moment dat we de Heer tegemoet gaan en Hij ons verandert, zullen er steeds die dingen zijn die nodig zijn om ons dichter bij Hem te krijgen. Waar je verdriet van hebt, omdat ze tot oneer van Hem kunnen uitwerken. Maar je mag beseffen en dankbaar zijn. En dat is ook weer zo'n woord wat je, ik heb het spoorboekje in de kast. Maar als je wil weten, genade, het staat er zomaar in. Rechtvaardiging, het staat er zomaar in. Liefde, staat er zomaar in. Er zijn zoveel zaken waarvan het goed is om ze nog eens opnieuw te bekijken. Weer eens stof eraf te blazen. Je Bijbel erbij open te slaan. En te beseffen, dat is waar ik van leven mag. Dat is de grond waarin u me laat wortelen. Dat is de richting die u bewijst. Dat is de richting die u ons met elkaar wijst. En dan weet je van vlees en van geest. Van zonde en van gerechtigheid. Van zonde en Christus. En we mogen weten gerechtvaardigd in de dood van Christus te zijn. En wat is nou het punt wat uitwerkt? Dat is, waar voldoen we aan? Niet. Niet aan het begeren van het vlees. En dan kom ik natuurlijk in Galaten 5 terecht. En ik heb niet alles gelezen wat ik gezegd heb. Ik denk dat is ook een kwestie van het zelf doen. Want dat is zo wezenlijk. Zelfde die schrift openslaan. Daarmee aan de slag gaan. En dan zegt Paulus in Galaten 5, de versen 16 en 17. Indien we dan in de geest wandelen, zullen we niet voldoen aan het begeren van het vlees. En dan die machtige versen uit Galaten 5. Dit bedoel ik. Paulus is zo duidelijk als hij maar zijn kan. Dit bedoel ik. Wandelt door de geest. En voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest. Dat zou eigenlijk direct een reactie kunnen wekken. En dat wil ik niet. Ik wil tot uw eer zijn. En dat van de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkander. Zodat gij niet doet wat gij maar wenst. En dan zou je het kunnen doorlezen. En dan krijg je daarna die machtige dingen waarin het gaat om vrucht. Het vrucht van de geest. En wat is die vrucht van de geest? Als je het naleest in vers 22. Dat is niet iets van, oh ja, dat ken ik wel. Nou, zeg het dan maar uit je hoofd op. En waar gaat het over daar, die vrucht van geest? Kun je ze zo, zonder dat ik het zeg, in je Bijbel open doen, achter elkaar noemen? Ik heb eerlijk gezegd een steuntje nodig, hoor. Maar wat is die vrucht van geest? Die is bestemd voor onze naaste. Voor degene die God naast me zet. Voor degene met wie we die relatie hebben in Christus. En wat is die vrucht van geest? Liefde. Meest misbruikte woord dat ik ken. En liefde, zeggen we dan, is Gods liefde in actie. Dat is makkelijk snel gezegd, maar het is wel. God werkt uit. God heeft lief. Regelmatig merk ik dat ik tekortschiet in die liefde. Maar vrucht van geest is liefde. Blijdschap. Vrede. Langmoedigheid. Vriendelijkheid. Goedheid. Trouw. Zachtmoedigheid. Zelfbeheersing. En dan kun je nu zeggen, ja, dat staat er. Dat staat er ook in de MBG-vertaling. Maar als je dan de boeken erbij pakt en gewoon eens leest welke begrippen er staan. En daar eens over gaat doordenken. Nazoeken in de schrift. Misschien met het spoorboekje, of misschien met een ander boek, of misschien met een... Dan kan dat weer helemaal nieuw gaan werken. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Elk begrip zegt iets tegen ons hart. Elk begrip zegt iets over de manier waarop ik, waarop wij naar elkaar mogen kijken, met elkaar mogen omgaan. En als Paulus dan spreekt van langmoedigheid, denk ik, en toch ben ik regelmatig zeer ongeduldig met die broeder. En is mijn vriendelijkheid bekend? Is mijn goedheid bekend? Ben ik trouwvader? Zoals u nooit ophoudt trouw te zijn. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. En eerlijk gezegd, God heeft het gedaan. Zachtmoedigheid? We zijn soms zo pittig. En er zijn nog trots op ook. Terwijl misschien we beter zachtmoedig hadden kunnen zijn. Nou, kortom, als je met die schrift aan de slag gaat, dan hoef je nog eens een leesrooster te hebben. Hoef je nog ineens te luisteren naar een broeder die het je vertelt. Maar gewoon op je gemak met die schrift aan de slag gaan. En vragen aan vader, wilt u het me duidelijk maken? Als je dan dit vers leest, vers 22, de vrucht van de geest is. En dan komen al die zaken die te maken hebben met God, degene die God naast ons zet. Hoe we daar mee leven mogen tot zijn eer. Nee, vader, wilt u het alsjeblieft doen? En mag het dan uitwekken tot uw eer? En dan staat er steeds, de vlees niet, maar de geest. En zo biedt zo'n tekst vanuit Romeinen 6 heel wat mogelijkheid om uit te stappen naar allerlei andere schriftplaatsen. En daar zullen we gewoon de komende tijd met elkaar mee bezig zijn. Tot zover.